Ik wil jullie meenemen in een woord, eigenlijk een titel die ik op mijn hart heb gekregen. De juiste focus. De juiste focus. Nou, de meesten zullen denken, dan denk je gelijk aan je ogen, hè. Voor degene die mij kennen, ik draag al jaren een bril. En Bert en ik hebben iets gemeenschappelijks. We hebben een nieuwe bril. Ja. Bij Bert valt hij nog wat meer op dan die van mij. Die heeft wat sterke montuur. We stonden in de brillenzaak. Ik zeg, nee, ik wil toch niet zo'n sterk montuur, wat je tegenwoordig best wel ziet, hè. Dat is wat moderner. Ik ben wat behoudender. Maar ik ben zo blij voor zo'n hulpmiddel als een bril, hè. Als ik hem afzie, dan zie ik allemaal silhouetten. Ik kan nog net zien dat Mark en dat het Jaap is, maar dan houdt het zo'n beetje op. Dan moet ik gissen. Oh, dank u Heer voor een hulpmiddel als een bril. En de Heer wil dat we een juiste focus hebben. Dat we goed kunnen focussen. Dat we ons op de juiste dingen kunnen focussen. Dat we ons richten op de goede dingen. De dingen van het Koninkrijk van God. Dat we de juiste focus hebben. En ik wil je meenemen naar een Bijbelgedeelte uit Colossenzen hoofdstuk 3. En we gaan de eerste vier versen lezen uit Colossenzen hoofdstuk 3. Ja, wie of wat bepaalt de richting in jouw leven? Zijn er ook dingen in ons leven die ons afhouden, die ons afleiden van de juiste focus? Welke zegeningen brengen de juiste focus? En in Colossenzen 3 lezen we de woorden van Paulus. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is. Niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Tot zover. Prachtig gedeelte. Een gedeelte dat aan het begin van mijn christenleven als tiener best wel eventjes, wat ik wel pittig vond. Wat bedoelt Paulus nou hier? Richt je blik op boven. Hè, de oude vertaling die je toelas, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Als jonge vent, ja, er zijn zoveel interessante dingen hier op aarde. Wat bedoelt Paulus hier nu te zeggen? Nou, Paulus die richt zich tot de jonge gemeente in Colossense. En Paulus die schrijft vanuit de gevangenis. Moet je voorstellen. Je zet je in voor het Koninkrijk van God. Je brengt het evangelie. En Paulus die maakt er heel wat mee. God laat dingen toe in ons leven. Om ons sterker te maken. Om ons te doen groeien, om niet op te geven. En hij geeft heel duidelijk aanwijzingen mee om de juiste focus te hebben, om je blik naar boven te richten. Want hij schreef ook aan een gemeente waar best wel heel veel filosofieën rondgingen. Tradities van mensen, wetjes. En die hielden de mensen af van de kern van het evangelie waar het werkelijk om gaat. Dat we ons bezighouden als gelovigen met randdingen, met dingen van mensen, van religieuze wetten en ons afhouden waar het werkelijk om gaat. Heb de juiste focus. Nou, Paulus die beschrijft het voorgaande hoofdstuk 2 ook zo mooi. En ik zal dat vers ook even lezen met jullie. Er staat in vers 12 van hoofdstuk 2 van Colossenzen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Doordat u gelooft in de kracht van God, die hem, Jezus Christus, uit de dood heeft opgewekt. Toen u gedoopt werd. Toen wij gedoopt zijn, wat zijn we toen? Begraven in Christus. En toen we opstanden uit dat waterbad, zijn we weer tot leven gekomen. Er is leven in ons gekomen. Hè, dat is waarschijnlijk ook bij de meesten daarvoor al begonnen. Hè, maar de waterdoop die bevestigt dat. En dat is een hele duidelijke uiting van dat nieuwe leven. Doordat u gelooft in de kracht van God. Gelooft u in de kracht van God? Oh, de kracht van God is zo groot. En als je de wedergeboorte hebt ondergaan, als je weet wat het is, hoe God jouw leven veranderd heeft na je bekering, dan weet je wat een kracht van God het is. Dat is niet je eigen kracht. Dat heeft God in jouw binnenste gedaan. En daar is hij nog steeds mee bezig. En voor de een is dat zo overduidelijk en met de ander is dat een langzaam proces gegaan dat je geen leven zonder de Heer meer kan voorstellen. Maar je weet, dat is de kracht van God die in mijn leven werkzaam is. En diezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die woont in jou en in mij. Voor ieder die Jezus toebehoort. En daarom vind ik het ook heel belangrijk, mensen, als je in de Heer Jezus gelooft, en je bent nog niet gedoopt, geen geloofsdoop hebt ondergaan, dat je zelf ervoor hebt gekozen, heel belangrijk. Denk erover na, geef je op. Want het is ook een uiting van dat nieuwe leven in Christus. En dan gaat hij door in vers 13. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Want God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Wat heerlijk om dat te beseffen. Al je zonden zijn kwijtgescholden. Waar je ook spijt van bent, waar je ook gestruikeld bent, wat voor stommiteit je ook hebt uitgehaald in je leven. Ze zijn kwijtgescholderd door het offer wat Jezus heeft gebracht. En ook als christenen willen we nog eens struikelen, domme dingen doen, waar we echt spijt van hebben. Ach, Heer, maar het bloed van Jezus reinigt ons elke dag. Halleluja, wat een heerlijke boodschap is dat. Ik sprak laatst met iemand, een jonge gast. Hij ontvangt nu wat hulp bij een kliniek. En hij ziet zo de verandering van de Heer Jezus. Hoe hij veranderd is. En hij zei toen ik laatst op bezoek was, er staat toch zo'n poster van die brede weg en die smalle weg. Ken je die poster? Ik heb hem ook op de dia staan. Hey, wat valt op daar trouwens? De focus is niet goed ingesteld. Dus die moet gefocust worden. Zie je dat? Het is heel belangrijk om een goede focus te hebben. Om de juiste focus te hebben. En even terug naar deze jonge man. Ik heb hem voor hem gekocht. Hij zit in mijn tas. Dus ik ga hem binnenkort langs brengen om hem te geven. Dat hij die in de kamer kan hangen. Want hij zegt, ik wil dat, want ik weet waar ik vandaan kom. En ik wil niet meer op die brede weg wandelen. Ik wil op die smalle weg wandelen. Halleluja. Nou, dan zegt dat, we gaan weer even terug naar Colossense 3. Het volgende hoofdstuk waar ik net mee begonnen ben. Dan zie je dat het gedeelte wat ik net heb gelezen, eigenlijk dat hij daarop terugpakt. Hij pakt daarop terug. En dan zegt Paulus, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. We moeten streven naar de dingen die boven zijn. En dan noemt hij, daar waar Christus is, die zit aan de rechterhand van God. Dit gedeelte, Jezus zit aan de rechterhand van God, komt heel wat keren voor in het Nieuwe Testament. Heel wat verzen die grijpen terug naar dat Jezus, die zit in autoriteit aan de rechterhand van God. Hij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wij moeten streven naar die dingen die in Christus zijn, die zit in autoriteit naast de Vader. Halleluja. Een van de teksten, die is in het, trouwens in het Oude Testament, dat is een messiaanse profetie in Psalm 110. De Heer spreekt tot mij, Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak je van je vijanden een bank voor je voeten. Dat is al geprofeteerd over de Messias, en dat is Jezus Christus. En in Efeze 1, daar staat, en hoe overweldigend groot is de krachtenwerking van God. Van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechter hand. En zo zijn er nog wel meer teksten die dat aangeven. En dan is het bijzonder dat Paulus in de Efezebrief zegt, Efeze 2 vers 6, dat is ook een sheet van, hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt, opnieuw dat tot leven gewekt, dat komt heel wat keren voor in de brieven van Paulus, en onze plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Met andere woorden, jij zit daar ook geestelijk gezien al. Dat kan je eigenlijk niet voorstellen, maar dat is het. Zo ziet God het. Wij zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Daarom zegt hij, streef naar de dingen van boven zijn. Richt je op datgene wat boven is. Niet dat datgene wat op de aarde is. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Dat wij onze blik naar boven richten. Want daarboven, daar waar Christus is, is een plek van autoriteit en een plek van verbondenheid met Jezus. Door de Heilige Geest die Hij ons op aarde heeft gegeven. Nou, wat betekent dat nu? Streef naar wat boven is, richt je op wat boven is en niet wat op aarde is. Het is heel duidelijk dat we de juiste focus hebben. Wat boven is, nou, het verwijst naar Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader, dat is één. En dat we heel duidelijk beseffen, de Heer Jezus wil met jou en mij samenwerken hier op aarde. Hij wil met jou en mij samenwerken hier op aarde. Met mij? Wie ben ik nou? Wat kan ik nou? Ja, hij heeft jou geroepen als zijn kind. Niet alleen om naar boven te kijken naar de Heer en te zeggen, nou, hij gaat terugkomen, dat staat hier ook. En dan zullen we met hem meegaan, dan zullen we altijd bij hem zijn. Dat is een heel mooi vooruitzicht, dat is belangrijk. Maar dat is niet het enige. Hij zegt, kijk naar boven, put kracht bij mij, je krijgt hulp van mij, wijsheid van mij door de Heilige Geest die in jou woont. Om op hier op aarde een zegen te zijn. Om op hier op aarde licht te zijn. Om op hier op aarde het licht van de Heer Jezus te verspreiden. Om zout te zijn. Daarom moeten wij ook naar boven kijken. Want daar zijn de waarden van het Koninkrijk van God. Daar zijn de kenmerken van het Koninkrijk van God. Daarom is het zo belangrijk dat we dat beseffen. Dat is eigenlijk wat Paulus bedoelt te zeggen. Daar is Gods realiteit. Daar is Gods werkelijkheid. Want daar is zijn wil. Heer, uw wil geschieden. We kijken omhoog. Dat uw wil geschieden hier op aarde. Zoals het in de hemel geschiet, giet het hier op aarde. En u wil in ieder van ons gebruiken om daar handen en voeten aan te geven. Met wie we zijn. Zijn waarheid is daar. En wij verlangen te wandelen naar zijn waarheid. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat we bezig zijn met het woord van God. Dat we het woord van God kennen en toepassen in ons leven. Maar dan moeten we echt naar boven kijken. Want Heer, niet in eigen kracht, in uw kracht. Bewerk uw waarheid in mijn leven. En mag ik spreken van uw waarheid? Mag ik leven naar uw waarheid? Amen. Halleluja. Daar is zijn heerlijkheid. Daarboven is zijn heerlijkheid. Maar God wil ook komen hier met zijn heerlijkheid. Er zijn momenten in de aanbidding, met name in de aanbidding, maar het kan gewoon zo in je stille tijd zijn, waar je op een gegeven moment, de heerlijkheid van God is hier. Dat is zo kostbaar. Dat is zoiets bijzonders. Ik word dan vaak emotioneel, ik krijg kraan in mijn ogen. En soms kan ik niet onder woorden brengen, maar ik weet, de Heer is hier. Met zijn liefde, met zijn genade, met zijn vergeving. Met zijn wijsheid, met zijn geduld, met zijn nieuwe kracht, met zijn hoop. Dat is de heerlijkheid van God. En ook als je samen bent en samen God prijst en looft, dan kan daar gewoon... God is er altijd, ja, maar dan is er iets bijzonders. Zijn heerlijkheid is aanwezig. En dan raakt hij ons aan in onze ziel, soms in ons lichaam, soms ervaren we een genezing. Opeens krijgen we helder inzicht. Nu weet ik hoe ik die situatie aan moet pakken. In de aanwezigheid van God. Daarom is het zo belangrijk. Hè? Wat ik merkte toen ik tot geloof kwam, tot wedergeboorte, toen ik een jaar of 17 was. Ik had gelijk de behoefte om het te uiten naar God. Om het te richten naar boven. Om mijn handen, liefst mijn beide handen, op te heffen. Met mijn blik naar boven te richten. Want daar is de heerlijkheid van God. Daar zit Jezus in de rechterhand van de Vader, die alle macht heeft in de hemel op aarde. En wij mogen samenwerken, want de Heilige Geest woont in ons. Een geest van troost, een geest van wijsheid. Die ook de waarden van het koninkrijk, de waarden die boven zijn, om die uit te leven in ons persoonlijk leven. God is liefde. God is agape-liefde. Dat is een gevende, zelfopofferende liefde. Dat is de waarde van het koninkrijk van God. Als we ons naar boven richten, dan richten we op die liefde van God. En er is een groot verschil tussen aardse, menselijke liefde en de agape-liefde. Dat de vrucht van Gods geest begint met liefde. Maar er zit ook vreugde in en vrede en goedheid en trouw en zelfbeheersing. Als we onze blik naar boven richten, dan zeggen we, Heer, dat is mijn deel. Dat bewerkt u in mij. En dat wil ik ook. Maar in de praktijk van alle dag valt het niet mee. In je gezinssituatie, op je werksituatie. Want we kunnen zo gauw schieten in dat aardse. Dat is geïrriteerd reageren. Dat is niet geduldig zijn. De ander niet uit willen laten praten. Datgene wat de ander heeft te zeggen niet willen horen, niet willen luisteren. Dat is aards. Maar wij dienen ons te richten naar boven. En daarom is het goed om elke dag te beseffen, voordat je met iemand anders spreekt, eerst je blik op Rogen naar boven te richten. Ik vind het heel lastig om twee dingen tegelijk te doen. Ik vind dat Corine daar beter in is. Meer dan twee dingen tegelijk zelfs. Maar, maar toch op de een of andere manier moeten wij als gelovigen die twee dingen toch wel dienen eigen te maken. De ene kant te richten op wat boven is. Maar prijs de Heer, de Heilige Geest woont in jou, dus het is gelijk hier aanwezig. En dan daarvoor kiezen. Dat je mag spreken vanuit de dingen van de hemel. En dat is liefde. Dat is genade. Dat is vergeving. Dat is geduld. Dat is zelfbeheersing. Dat zijn dingen vanuit de hemel. Daarom is het goed om elke keer te richten van Heer, aan het begin van de dag, ik heb u nodig. Want als je in een gesprek bent, dan is het soms heel lastig om. Maar als je dan je voorbereidt van Heer, ik wil me focussen vandaag op de hemel, op de dingen, de waarde van het koninkrijk hier op aarde. Dan merk je dat de Heilige Geest je gewoon helpt. En dat kan soms een worsteling zijn. En gelukkig is God genadig. Halleluja. Ja, want die eeuwige waarde, hè, dat is ook betrouwbaar, niet egoïstisch, dat is rechtvaardig, dat is geloof, dat is hoop, dat is vrede van God, etc. Het tegenovergestelde, ik heb al een aantal dingen genoemd, dat is wat op aarde is. Hè, Paulus zegt heel dan, laat je hart niet beheerst worden door het aardse, maar richt je op het hemelse. Nou, op het aardse, dat kunnen ook materiële dingen zijn. He, dat we ons daar wat meer op focussen dan eigenlijk op de dingen van het koninkrijk van God. Daar wijst Jezus ook voor. Verzamel geen schatten hier op aarde. En toch wil God ons zegenen. Ook met materiële dingen hier op aarde. Maar wat zegt Jezus? Zoek eerst het koninkrijk van God. Richt je eerst naar boven toe. Want God wil jou zegenen hier op aarde. Ook met aardse dingen. Ook met financiën. Om de principes van het koninkrijk toe te passen. Daarom een financiële doorbraakring. Dat we dat leren. Maar dat kan alleen maar als we ons focussen eerst naar boven. Maar, en andere dingen, dat we ons te veel richten op tijdelijke dingen hier op aarde, zelfgericht of zondige verlangens die ons kunnen afleiden van God. Laat je hart niet beheerst worden wat hier op aarde is, maar richt je op het hemelse. Ik zei net al, toen ik deze tekst als tiener voor het eerst las, dacht ik van, moet ik me nou terugtrekken in een klooster of zo? Misschien hebben ze dat wel gedacht ook in de middeleeuwen. Van ja, dan lazen deze tekst in het Latijn. En dacht van, nou, laten we maar een kloosterorde gaan vormen. Maar de sleutel is de focus op de dingen van het Koninkrijk van God. En te zeggen, Heer, we hebben een verantwoordelijkheid hier op aarde. We hebben talenten gekregen en dat moeten we gebruiken. Er staat zelfs gelijkenissen van Jezus in de Bijbel dat het we... Als we niet goed omgaan met onze talenten, dat God ons daarop zal oordelen. Dus het is heel belangrijk om je talenten, datgene wat God je heeft gegeven, toe te passen hier op aarde. Maar beseffen, het is een genade vanuit de hemel. En van daaruit wil ik leven. Dank u, Heer Jezus. Om zo afgestemd te zijn op wat boven is. Het was leuk dat het woord richt je op wat boven is. Daar staat letterlijk, zoals in de oudere vertaling ook sterk, bedenk de dingen die boven zijn. Denk aan de dingen die boven zijn. Dat is heel belangrijk, waar vullen we onze gedachten mee? Dat woord phroneo, het Griekse woord, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, dat betekent je denken, je zinnen opzetten, een bepaalde mindset hebben. Wordt op verschillende andere plekken in het Nieuwe Testament ook gebruikt. En een tekst die echt al tientallen keren. En een tekst die me opviel, die wil ik even noemen. Dat is op het moment dat Jezus Petrus bestraft. Want Jezus ging op een gegeven moment uitleggen van ja, ik ga naar Jeruzalem. En dan ga ik lijden. Door toedoen van de oudsten en de hoge priesters en de schriftgeleerden. En ik zal gedood gaan worden. Maar op de derde dag zal ik opstaan uit de dood. Dat heeft Jezus al aangekondigd. En Petrus die springt op. En neemt Jezus terzijde. En hij wijst hem fel terecht, staat er dan. Dat is wat. Petrus wijst Jezus terecht. En weet je wat Jezus dan zegt? Ga terug, Satan. Achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God is. Er wordt datzelfde woord phroneo gebruikt. Maar alleen aan wat mensen willen. Alleen aan het aardse. Dus als volgelingen van Jezus, Petrus was een volgeling van Jezus, kunnen wij soms ook een verkeerde focus hebben. Kunnen we niet bedacht zijn op de dingen van God, maar alleen aards. En ik denk dat we daar allemaal wel eens een schuld gaan maken. En dat we daarom elke keer weer opgebouwd moeten worden, aangesproken worden van, hé, laten we onze focus goed hebben. Heb ik mijn focus goed? Heb ik mijn focus op de dingen van het Koninkrijk van God? Want ook als gelovigen kunnen we op bepaalde punten geestelijk blind zijn. We waren eens geestelijk blind, sowieso allemaal, als ongelovigen, toen we de Heer nog niet kenden. Daar staat in 2 Korinthe 4 vers 4. Daar staat, zegt Paulus, over de ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind. Waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus die het beeld van God is. Daarom kunnen wij wellicht ook zo bewogen zijn, soms met mensen die de Jezus niet kennen. En We proberen hen te overtuigen, maar ze zijn geestelijk verblind, ze kunnen het niet vatten. Maar zo zijn wij ook eens geweest. Sommigen van ons zijn spotters geweest. Ah, dat evangelie, God joh. Toen waren we geestelijk blind. Maar prijst God, hij heeft onze ogen geopend. Dat we een liefdevol vader hebben, genade voor, want Jezus onze verlosser is. En onze ogen zijn open gegaan. Maar wat me dan opviel toen ik aan het voorbereiden was, als je dan de 7 brieven die geschreven worden aan de gemeentes in Openbaringen, wat zegt Jezus tot de gemeente in Laodicea? Openbaringen 3 vanaf vers 14. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. En u zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Dat zegt hij tot gelovigen in een gemeente. Hoe, zal je maar gezegd worden. Jullie zijn lauw geworden. Jullie zijn ongelukkig. Jullie zijn armzalig. Jullie zijn berooid. Jullie zijn blind. Jullie zijn naakt. En daarom raad ik u aan, zegt de Heer Jezus dan. Koop voor mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, hè, dus dat we weer gaan zien, zodat u weer kunt zien. En ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. God is genadevol. Maar hij bestraft ons, hij is ook bezig in onze leven. Soms laat hij dingen toe om ons wakker te schudden. En te beseffen van, hé, ik ben niet meer gericht op de dingen van boven. Ik ben geestelijk blind geworden voor bepaalde dingen die God eigenlijk wil doen door mijn leven heen. En God is genadevol, die geeft ons vanmorgen weer een aanzet om te zeggen, ja, laat ik nog eventjes naar binnen kijken. Heb ik mijn focus goed? Heb ik mijn focus scherp, zoals op dat scherm? Of heb ik mijn focus wat wazig, zoals op dat scherm van de beamer? Het is goed om gewoon ons die vraag te stellen. Ik heb me altijd wel een beetje verbaasd over het vers uit Openbaringen wat ik net heb gelezen, vers 18. Daarom raad ik aan, koop voor mij goud dat in vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Dit is een beeldspraak, hè, want het evangelie is gratis. Hè, dat is gewoon heel belangrijk te beseffen, het evangelie is gratis. Het is genade. En Laodicea was een rijke stad. Hè, dat was bekend om handel en luxe. Hè, er was ook bepaalde medische ogenzalf. En ja, de gemeente voelde zich zelf genoegzaam. Hè, was rijk in aardse zin, maar arm in geestelijk opzicht. En dan is daar die oproep, koop voor mij. Hè, nou, we kunnen het niet verdienen. Maar dit is eigenlijk een beeldspraak die aangeeft van dat we ons vertrouwen op Christus moeten stellen. En dat we ons moeten richten op de dingen die hij wil geven. Hè, ook Jesaja 55 zegt, o alle dorstigen, kom tot de wateren. Ook u die geen geld hebt, kom, koop en eet. En goud dat het vuur gelouterd is, dat verwijst naar echt zuiver geestelijk bezit, dat bestand is tegen beproeving. Het beeld van gelouterd goud komt vaker voor in de Bijbel, waar geloof dat door beproeving heen gaat, vergeleken wordt met goud dat aan vuur gezuiverd wordt. Het gaat dus om geestelijke rijkdom die door Christus zelf gegeven wordt. He, daarom gaan we soms door een loutering heen, door beproeving heen. Maar het is om ons alleen maar boven te mooier te maken. Ik denk dat we het langzamerhand af moeten ronden. Ook omdat we nog avondmaal willen vieren. Laten wij ook wat wij zien op de televisie, op de sociale media, heel duidelijk beseffen waar we naar kijken. Want niet alles wat tot ons komt is waarheid. Niet alles wat tot ons komt is goed. Niet alles wat tot ons komt zijn dingen van boven. Maar de meeste dingen zijn allemaal van hier aard, van het aardse. En Corine wees mij gisteren, was gewoon een Corine kijkt af en toe naar een rapportage op CBN. Dat is een christelijke zender van de Amerikaanse zender. En die kijkt soms echt vanuit een andere blik naar wat er gebeurt in de wereld. In Israël of de Gaza-strook. En ik heb vanmorgen nog een stukje, een interview even gelezen. Van een hulporganisatie die daar bezig is in de Gaza. En je krijgt zo'n ander beeld opeens. Vanaf vergeleken met het Nederlands journaal of wat dan ook. Wij moeten zo weten dat we ons niet laten misleiden door de dingen van deze wereld. En ik las nog iets waar wat ik ook wil lezen. En dat is een Oscar Lohuis, dat is een studievriend van ons. Zij die Christenen voor Israël wat volgen, weten dat hij best wel wat in het nieuws geweest is de afgelopen periode. Dat hij heel wat narigheid over zich heen heeft gekregen, omdat hij opkomt voor de situatie in Israël. En heel duidelijk een tegengeluid laat horen. En hij schreef dit: het klopt van geen kant. Ik lees. Amerika is na het bloedbad van 11 september 2001 in het verweer gekomen tegen islamitisch terrorisme. In de oorlog tegen terreur zijn daarna in onder andere Irak, Syrië en Afghanistan meer dan 1 miljoen doden gevallen. De grote meerderheid onschuldige burgers. Maar Amerikanen worden in Europa en de rest van de wereld niet belaagd, niet bedreigd, bespuugd of van elkaar geslagen. Saoedi-Arabië strijdt vanaf 2016 tegen de Houthis in Jemen, een moordlustig islamitisch partij, vergelijkbaar met Hamas. In de oorlog in Jemen zijn sindsdien tussen de 300 en 500.000 doden gevallen, de grote meerderheid onschuldige burgers. Maar Arabieren lopen in de straten van Europa of elders in de wereld maar geen gevaar. Ze worden niet aangevallen, uitgescholden, gedemoniseerd, geweld aangedaan of weggepest. Rusland is 2022 Oekraïne binnengevallen en is in een vreselijke oorlog begonnen, die niet te rechtvaardig is. De schattingen lopen uiteen, maar in februari 2025 waren er al 400.000 doden, waarvan vele burgerslachtoffers. Maar Russen in West-Europa of andere landen van de wereld worden niet voortdurend uitgescholden, bedreigd, gehaat, beschuldigd, bespuugd of geslagen in het openbaar. U begrijpt waarschijnlijk waar wat heen gaat. Israël voert een begrijpelijke oorlog tegen de moordmonsters van Hamas en zegt na 20 jaar geweld en ellende vanuit de Gazastrook dat het gedaan moet zijn met het walgelijke regime. Daarbij vallen een 1/10 tot 1/20 van het aantal doden van de voorgenoemde oorlogen. Maar Joden of Israëli's in Europa en de rest van de wereld worden met inmiddels voortdurend belaagd, bedreigd, gedemoniseerd, aangevallen, bespuugd, persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het leed in Gaza. In elkaar geslagen, gehaat, geboycott, ander geweld aangedaan en weggepest. Het klopt van geen kant. Word wakker en zie hoe kwaad in onze wereld om zich heen grijpt. Laten we de juiste focus hebben. We hebben het voorrecht om samen met elkaar avondmaal te vieren. Na het avondmaal zou ik het ook fijn vinden om met elkaar in groepjes van 2, 3, 4, maximaal 5, gewoon nog eventjes wellicht terug te grijpen op het woord van vandaag en ook samen te bidden. Ik zal ook een sheet laten zien als we zover zijn. En dan heb ik ook het volgende, daar vraag ik ook het volgende. Dat is een praktische opdracht voor degene die, oh ja, dat is bedenk 3 hemelse dingen die je bewust wilt zoeken in de komende tijd. Dat kan zijn meer tijd met God, iemand vergeven of iemand bemoedigen, dankbaar zijn voor wat je hebt in plaats van te klagen, of andere dingen die in jouw gedachten komen, die kan je met elkaar delen. En dan ook nog, probeer dagelijks aan het eind van de dag terug te kijken op de dag en jezelf de vraag te stellen, heb ik me gericht op wat boven is? En dan is het ook een gelegenheid om met elkaar of voor elkaar te bidden. He, dus dat is voor dadelijk ook voor het avondmaal. Halleluja. Ik wil graag het gebed uitspreken. Dank u. Liefdevolle Vader. Heer, we zijn dankbaar dat we bij u mogen zijn. Heer, we zijn dankbaar dat u ons aanmoedigt om naar boven te kijken. Van waar zou mijn hulp komen? We richten ons naar u. Yahweh, de Eeuwige, naar onze Vader in de hemel. Heer, wij willen ons uitstrekken naar de waarde van het Koninkrijk. Naar de kenmerken van het Koninkrijk. Naar daar waar Jezus is. Die zit aan uw rechterhand. Heer, wij willen datgene wat daar is, door de Heilige Geest ook, in praktijk brengen in ons dagelijks leven. En wilt u ons daarbij helpen en leiden. Heer, want het is belangrijk om te studeren. Het is belangrijk om een baan te hebben waarin we ook onze talenten kunnen inzetten. Om ook het Koninkrijk van God hier op aarde zichtbaar te laten zijn. In en door ons leven heen. Hoe bescheiden het ook mag zijn, het is van waarde voor u. En ik dank u, Heer, dat u ons hoofd voor hoofd wil helpen. En daar waar dingen, waar we afgeleid zijn, daar waar we niet onze focus helder hebben, bid ik dat u ons wil helpen om op het rechte spoor te komen en daarop te gaan, Heer, achter u aan. Heer, open onze geestelijke ogen daar waar we blind geworden zijn. Geef ons ogen zalf om de dingen helder te zien voor ons persoonlijk leven, voor ons gezin, Heer, voor onze studie, voor ons werk. Heer, voor situaties in deze wereld waar u ook ons oproept om voor te bidden. Heer, dat we op de juiste manier zullen bidden onder leiding van uw Heilige Geest. Dat het Koninkrijk van God in elk van deze gebieden zal baanbreken. Heer, leid ons zo. En voor hen die nog geen keuze voor de Heer Jezus hebben gemaakt, bid ik, Heer, dat zij ook vandaag zullen kiezen voor de Heer Jezus. Om zo hun blik tot boven te richten. Want het is zo goed om bij Jezus te horen. Halleluja. Dank u, Heer, dat u het uitwerkt in ons hart.